Dames, de kerkenraad, zijn voor u de volgende afkondigingen. Vanavond gaat om 19:30 voor u voor dominee G. A. van den Brink. Het aansluitend preekbespreking, zingen van enkele liederen en een moment van ontmoeting. Zondag 15 maart om 10:00 kandidaat 2 van Klinken en om 16:30 kandidaat J. R. van Vught. Mededelingen, zaterdag 14 maart is er gebedskring in de consistorie. Voor alle data geldt, zo de Heer wil en wil leven. De dienst der offeranden, eerste collecte is voor de diaconie, de tweede collecte is voor de kerk en de derde collecte is voor het onderhoud van de kerk. Vangen wij nu deze dienst met elkaar aan. Onze hulp en onze verwachting zij in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God den Vader, door Christus Jezus zijn Zoon, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, wij zetten deze dienst voort door te zingen uit Psalm 123, daarvan het eerste en het tweede vers. Psalm 123, ik hef tot u die in den hemel zit, mijn ogen op en bid. Gelijk een knecht ziet op de hand zijns heren om nooddruft te begeren. Nog het tweede vers, geef ons gena, o Heere, en red ons tot uw eer. Wat er verder volgt in de versen 1 en 2 van Psalm 123. gemeente, wij openen Gods heilig en dierbare woord in het Oude Testament, in het eerste Bijbelboek, het boek Genesis, daarvan nader hoofdstuk 24. We beginnen bij het eerste tot en met het 27e vers. Ik noem u als onze schriftlezing Genesis 24, te beginnen bij het eerste tot en met het 27e vers, toch vooraf stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in den hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijvere God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Ik noem die als onze schriftlezing, maar Genesis 24, te beginnen bij het eerste tot en met het 27e vers, waar het woord Gods als volgt tot ons komt. Abraham nu was oud en wel bedaagd, en de Heere had Abraham in alles gezegend. Zo sprak Abraham tot zijn knecht, den oudste van zijn huis, regerende over alles wat hij had: leg toch uw hand onder mij heup, opdat ik u doe zweren bij den Heere, den God des hemels en den God der aarde, dat gij voor mijn zoon geen vrouw nemen zult van de dochteren der Kanaanieten in het midden van welken ik woon, maar dat gij naar mijn land en naar mijn maatschap trekken en voor mijn zoon Isaac een vrouw nemen zult. En die knecht zeide tot hem: misschien zal die vrouw mij niet willen volgen in dit land. Zal ik dan uw zoon moeten wederbrengen in het land waar gij uitgetogen zijt? En Abraham zeide tot hem: wacht u, dat gij mijn zoon niet weder daarheen brengt. De Heere, de God des hemels, die mij uit mijn vaders huis en uit het land mijner maagschap genomen heeft, en die tot mij gesproken heeft en die mij gezworen heeft, zeggende: aan uw zaad zal ik dit land geven, die zelf zal zijn engel voor uw aangezicht zenden, dat gij voor mijn zoon vandaar een vrouw neemt. Maar indien de vrouw u niet volgen wil, zo zult gij rein zijn van deze mijn eed, alleen ik breng mijn zoon daar niet weder heen. Toen leidde de knecht zijn hand onder de heup van Abraham, zijn heer, en hij zwoer hem over deze zaak. En die knecht nam 10 kemelen van zijn heeren kemelen en toog heen en al het goed zijns heren was in zijn hand. En die maakte zich op en toog heen naar Mesopotamië, naar de stad van Nahor. En hij deed de kemelen nederknielen buiten de stad bij een waterput, 's avonds tijds, ten tijde als de putsters uitkwamen. En hij zei: de Heere, God van mijn heer Abraham, doe haar mij toch heden ontmoeten. En doe weldadigheid bij Abraham mijn heer. Zie, ik sta bij de waterfontein. En de dochteren der mannen deze stad zijn uitgaande om water te putten. Zo geschiedde dat die jonge dochter tot welke ik zal zeggen: neig toch uw kruik, dat ik drinke. En zij zal zeggen: drink, en ik zal ook uw kemelen drinken. Diezelfde zij, die gij uw knecht Isaac toegewezen hebt. En dat ik daaraan bekennen dat gij weldadigheid bij mijn heer gedaan hebt. En het geschiedde, eer hij geëindigd had te spreken, ziet, zo kwam Rebekka uit, welke aan Betuel geboren was, de zoon van Milka, de huisvrouw van Nahor, de broeder van Abram, en ze had haar kruik op haar schouder. En die jonge dochter was hier schoon van aangezicht, een maagd, en geen man had haar bekend. En zij ging af naar de fontein en vulde haar kruik en ging op. Toen liep die knecht haar tegemoet en hij zeide: laat mij toch een weinig waters uit uw kruik drinken. En ze zeide: drink, mijn heer. En ze haaste zich en liet haar kruik neder op haar hand en gaf hem te drinken. Als ze nu voleindigd had van hem te drinken te geven, zeide zij: ik zal ook voor u kemelen putten, totdat ze voleindigd hebben te drinken. En ze haaste zich en goot haar kruik uit in de drinkbak en liep weder naar de put om te putten. En zij putte voor al zijn kemelen. En de man ontzette zich over haar, stilzwijgende om te merken of de Heere zijn weg voorspoedig gemaakt had of niet. En het geschiedde als de kemelen voleindigd hadden te drinken, dat die man een gouden voorhoofdsiersel nam, welks gewicht was een halve sikkel en 2 armringen aan haar handen, welker gewicht was 10 sikkelen gouds. Want hij had gezegd: wiens dochter zijt gij? Geef het mij toch te kennen. Is er ook ten huis uw vaders plaats voor ons om te vernachten? En zij had tot hem gezegd: ik ben de dochter van Betuel, de zoon van Milka, die zijn Nahor gebaard heeft. Voorts had zij tot hem gezegd: ook is er stro en veel voeders bij ons, ook plaats om te vernachten. Toen neigde die man zijn hoofd en bad een Heere. En hij zeide: geloofd zij de Heere, de God van mijn heer Abraham, die zijn weldadigheid en waarheid niet nagelaten heeft van mijn heer. Aangaande mij, de Heere heeft mij op deze weg geleid, ten huizen van mijn heren broederen. Tot zover de schriftlezing, verenigen wij ons in gemeenschappelijk gebed. Almachtige, eeuwige God van hemel en van aarde, u roept ons op deze bijzondere afzonderingsdag bijeen aan het begin, staande van een nieuw seizoen, om uw zegen te vragen over het werk onzer handen, om uw zegen te vragen over het veld wat bearbeid zal worden, het werk wat wij verrichten zullen op het land, op het water, waar u ons ook geroepen en gesteld hebt in uw voorzienigheid, om ook al datgene wat verricht zal worden in het ambtelijke, om daar ook uw zegen over te vragen, als uw woord verkondigd zal worden, als ambtelijke werkzaamheden verricht zullen worden, wat zijn we daarin ook van u afhankelijk. Geef ons dan ook op u te zien, met de bede in het hart, geef ons gena, o Heere, geef ons gena, en red ons tot uw eer. Met die ootmoedigheid in onze ziel, waarvan de dichter ook sprak in de psalm die we reeds met elkaar zongen, om zo naar u op te zien, naar u uit te zien, onze verwachting op u te leren stellen en het bij u alleen te zoeken, daar gij toch de heilsfontein, de levensbron zijt, de oorsprong alles goeds. Dat gij niet alleen deze schepping geschapen hebt, maar ondanks de zondeval ze niet verlaten heeft, maar ze bezocht heeft met uw onderhoudende trouw en zorg, dat u de wasdom nog geeft op deze aarde, het zonlicht nog geeft en de regen op zijn tijd. Heer, het is alles uit uw hand afkomstig. Doe ons dat verstaan. Leer ons zo voor u buigen in afhankelijkheid aan de troon uw genade. En schenk ons toch niet alleen op deze dag een oprecht buigend leven, een biddag, maar dat het ook morgen zo mag zijn en ook overmorgen en ook de komende tijd. Dat wij een biddend en afhankelijk leven mogen kennen, ja, u te mogen kennen in al onze wegen, opdat u onze paden recht zou maken. Schenk zo uw onmisbare zegen. Betoon uw trouw en uw goedheid. Geef u ons wijsheid, verstand en licht. Bovenal ook licht in uw woord, in uw waarheid. Opdat uw woord de lamp voor onze voet, het licht op ons levenspad mag zijn, ook in de verdere weg. Wil ons zo nabij en goed zijn, ook in dit middaguur. Wil u zegen geven bij het spreken en bij het luisteren. Bij het overdenken van uw goddelijk woord, van die overbekende geschiedenissen, waarin gij uw handelen bekend maakt, hoe gij uw kinderen, uw volk leidt, maar hoe u ze ook de afhankelijkheid in het hart geeft, om u te kennen, te erkennen in de wegen die u hen doet gaan. Heere, wil zo uw zegen geven, ook te midden van ons land, een volk wat in zo diep verval verkeert, wil toch terugroepen tot de heilzame geboden en inzettingen van u, wil een terugkeer geven tot uw goddelijk en onfeilbaar woord. Gedenk u ook ons vorstenhuis, schenk ook daar uw zegen over. Wil ook daar hartvernieuwende genade verlenen en ook gedenken naar de grootheid uw barmhartigheden. Gedenk het gehele kerkelijke leven in alle verbrokenheid en verscheurdheid, wil ondanks onze zonden en zwakheden en gebreken niettemin voortgang maken met de vergadering van uw kerk, van uw koninkrijk, onder en door de prediking van uw woord, naar uw welbehagen, door de levendmakende kracht van uw heilige geest. Heere, gedenk ons dan ook in de komende tijd, dat dat centraal mag staan in het gehele kerkelijke leven en ook in de hersteld hervormde kerk, dat we bewaard worden voor tweedracht, voor twist, voor allerlei moeilijkheden over vergankelijke zaken, over menselijke dingen, maar dat we toch vervuld mogen worden met een honger en dorst naar uw goddelijk woord, naar waarheid in het binnenste, naar oprechtheid in onze ziel, om te midden van deze samenleving een licht op de kandelaar te mogen zijn, een zoutend zout te midden van een krom en van een verdraaid geslacht, mogen beantwoorden aan de roeping die u ons geboden hebt, stad op de berg te zijn. Wil dat werken, opdat zo uw naam nog groot gemaakt en verheerlijk mag worden. Heere, gedenk u ons, zoals we hier bijeen zijn, zoals er met ons meegeluisterd wordt, als ouderdom, als ziekte, als andere omstandigheden ons hinderen om samen te komen met de gemeente, wil ook dan uw zegen geven, uw gunst, uw goedheid bewijzen, uw woord ook in het hart geven, tot roem van uw genade. Gedenk u ook de jongeren, ook de kinderen onder ons, ook de kinderclub die vanmorgen al bijeengekomen is en u gevraagd heeft om uw naam te erkennen, dat wij kleding mogen hebben, dat wij nog een dak boven ons hoofd mogen hebben, dat wij voedsel mochten ontvangen de afgelopen tijd, maar ook voor de komende tijd, of u ook uw zegen wil geven. Heere, gedenk u dan ook die kinderen, ook als er de vraag was om een nieuw hart van u te ontvangen, om u te mogen kennen, u te mogen vrezen, geef toch ook die schone begeerte gedurig in het hart. Want dan hebt u toch toegezegd en beloofd, die mij vroeg zoeken, die zullen mij zekerlijk vinden. Ja, ook om uw zegen te vragen voor de verdrukte, vervolgde kerk, ook over het wereldrond waar zoveel niet in vrijheid mogen samenkomen, maar in banden verkeren, verborgen samenkomen of in kampen of gevangenissen moeten verblijven, of met de dood bedreigd worden, kerken in brand gestoken. U kent al die omstandigheden, noden en zorgen. Breid uw handen nog genadig en ontfermend uit en schenk u ons in dit middaguur bij het spreken, bij het luisteren, uw onverdiende en niettemin onmisbare zegen, die u alleen kunt schenken om zijnentwil, die gij altijd hoort, die aan uw rechterhand zit, wien gegeven is alle macht in hemel en op aarde, Christus Jezus. Wij vragen het u om zijns naams wil alleen uit genade. Amen. Gemeente, dit dag, een bijzondere dag die wij nog mogen ontvangen uit de hand des Heren en ook nog mogen onderhouden, terwijl zoveel landgenoten geen enkel besef hebben van zo'n afzonderingsdag, van een samenkomst rondom het geklank van het woord. Maar bidden, biddag houden, wat is dat? Wij zijn gewoon om onze ogen te sluiten, dat onze ogen afgewend worden van het tijdelijke, van het vergankelijke. Dat wij te meer bepaald worden bij het woord van God, bij Hem die vanuit het woord, vanuit de waarheid tot ons komt. Wij zijn ook gewoon onze handen te vouwen voordat wij met onze handen aan het werk zullen gaan. In dit nieuwe seizoen weer werkeloos in afhankelijkheid onze handen te vouwen en uit te zien naar Hem, op te zien naar Hem die in de hemel zit, die afhankelijkheid te betonen. En de Heere geven dat het niet alleen een zichtbare afhankelijkheid mag zijn, maar ook een afhankelijkheid die in het hart beleefd, ervaren wordt. Zoals ook de geschiedenis die we hebben voorgelezen ook spreekt van afhankelijkheid bij Abraham, afhankelijkheid bij Eliezer, afhankelijkheid bij Isaac in de weg waarin de Heer ze leidt. We willen daarbij stilstaan aan de hand van de woorden van onze tekst die u vindt in het voorgelezen schriftgedeelte Genesis 24 en daarvan vers 26 en 27, waar Gods woord als volgt tot ons komt. Toen neigde die man zijn hoofd en aanbad den Heere. En hij zeide: geloofd, zei de Heere, de God van mijn heer Abraham, die zijn weldadigheid en waarheid niet nagelaten heeft van mijn heer, aangaande mij, de Heere heeft mij op deze weg geleid, ten huizen van mijn heren, broederen. Vanuit deze tekstwoorden willen wij bij het u voorgelezen gedeelte ook stilstaan aan de hand van een drietal gedachten. We letten ten eerste op de opdracht van Abraham, ten tweede op de trouw van Eliezer en ten derde op de zegen van God. De opdracht van Abraham, de trouw van Eliezer en de zegen van God. Voordat we hier nader bij stil hopen te staan, gaan we eerst zingen. En wel het Psalm 66 en daarvan het eerste, het tweede en ook het tiende vers. Psalm 66, vers 1, juich aarde, juich met blijde galmen, den grote schepper van het heelal. En het tweede vers, al het aardrijk smeek u neergebogen, het heft de schoonste psalmen aan. En ook het tiende vers, God zij, altoos op het hoogst geprezen, lof zij Gods goede tierenheid, die nimmer mij heeft afgewezen, nog mijn gebed gehoor ontzijd. Psalm 66, vers 1, 2 en 10. Het is een goede zaak, gemeente, om staande aan het begin van een nieuw seizoen te komen onder het woord en ons te buigen voor de majesteit en de grootheid Gods. En om te belijden onze afhankelijkheid en om te smeken om zijn trouwe zorg, om zijn onderhouding, ook voor de komende tijd. Want hij is niet alleen de schepper, hij is ook de onderhouder van al wat leeft. En dan hebben wij zijn zegen nodig voor ons werk, voor ons gezinsleven, voor de school, voor de opgang onder het woord. Als het woord tot ons komt op zondag en door de week, de verkondiging van het woord ook zijn voortgang mag hebben en de smeking ook om de bediening van de Heilige Geest, opdat het woord van God een zater wedergeboorte mag zijn bij de aanvang of een spijs, een voedsel voor de ziel bij de verdere voortgang, zoals de Dordtse vaderen ons dat ook hebben voorgehouden. Dit dag. Maar het moet natuurlijk niet beperkt blijven tot deze dag. En ook niet alleen tot morgen. Maar ten diepste moet elke dag een dag zijn waarop wij zoeken en vragen naar de Heere en naar zijn sterkte. Zulke dagen houden wij om bijzonder daarbij gebracht te worden. Om ook vanuit het woord onderwijzing, vertroosting, bemoediging te ontvangen hoe of wij moeten handelen en wandelen door de tijd naar de nimmer eindigende eeuwigheid. De bekende geschiedenis hebben wij met elkaar gelezen over Abraham, die uit Ur der Chaldeeën getrokken is, geroepen is door het woord van God, geroepen uit het heidendom en gebracht in het beloofde land, hoewel hij tevoren niet wist waar hij komen zou, maar de roepstem Gods was met zulke kracht, stem des Heren is met kracht, met majesteit, als dat door de geest wordt toegepast aan ons hart, dan is het onherroepelijk, dan is het ook onberouwelijk, dan is het een kracht van God tot zaligheid. En met die koorden van goede tierenheid en waarheid is Abraham getrokken uit het heidendom en gebracht in het beloofde land. Hij is er zeer gezegend geworden, zeer uitgebroken in menigte van kudden en van bezittingen, van goud en zilver. Ach, als we luisteren naar de stem des Heren, als we leren buigen voor het woord van God, of wij dan rijk of minder rijk zijn, dan is er altijd de zegen des Heren in te ervaren. Dan geeft dat vrede in het hart. Dan geeft dat de belofte ook voor het tegenwoordige en voor het toekomende leven. Als we leren luisteren, jongens en meisjes vanmiddag, naar de stem van vader en moeder, naar het onderwijs wat we horen op de club, op de catechisatie. Vooral het Bijbels onderwijs, als wij van harte begeren om voor de Heere te buigen, tot hem te roepen, dan komen wij daar niet bedrogen mee uit. Dan zal de Heere dat ook zekerlijk zegenen. Eliezer is de oudste knecht van Abraham en hij krijgt de opdracht om een vrouw te zoeken voor Isaac, de enige zoon, thans die geboren is uit Sara, van Abraham, het nageslacht wat hem gegeven is. Er was een rijke belofte van God aan verbonden aan dat nageslacht. Er was slechts één zoon, Isaac, maar de belofte van het land Kanaan, de belofte van een groot volk, hij zou tot een menigte van volken worden en bovenal de belofte van het zaad der vrouw van Christus Jezus, die straks zou voortkomen uit deze stam van Abraham, de Zoon Gods, de Christus der Schriften. Hij die de gerechtigheid zou aanbrengen, hij die de vergeving der zonde en de heiligmaking zou verwerven voor arme en verloren zondaren. Een rijke belofte dus, een belofte voor de tijd, land, een belofte ook van vermenigvuldiging van het zaad, een groot volk, maar bovenal ook een belofte die zich uitstrekte niet alleen over de tijd, maar ook voor de eeuwigheid, een belofte die niet alleen betekenis had voor het lichaam, maar ook voor de ziel. En als Abraham zijn vertrouwde knecht Eliezer op weg stuurt, dan geeft hij deze Eliezer een uitdrukkelijk gebod, een duidelijk bevel. En hij roept daarbij de naam des Heren aan. Daar hebben wij het gebed. Abraham, de vader, aller gelovigen, doet dit ook beslist niet zonder het gebed, zonder de aanroeping van de naam des Heren. En hij brengt zijn knecht, bij wijze van spreken, ook voor het aangezicht van de Allerhoogste. En hij laat hem een eed afleggen, de naam des Heren aanroepen, met een duidelijke, afgegrensde opdracht. Mag niet zomaar een vrouw zoeken, maar hij moet een vrouw zoeken onder het voorgeslacht ook van Abraham, hetzelfde geslacht waar hij uit vandaan gekomen is. Geen vrouw uit de omliggende volken van Kanaan, die zeer afgodisch waren, maar een vrouw uit het geslacht van Abraham, uit Padan Aram. Dat was ook wel het heidendom, maar dat zal wellicht iets anders geweest zijn. In ieder geval, het is Abraham duidelijk te doen om een vrouw uit hetzelfde geslacht als waar hij ook uit afkomstig was. En dan zien we ook hier dat de Heer beveelt in zijn woord: ken mij in al uw wegen, dan zal ik uw paden recht maken. Dat het van het groot belang is dat de naam des Heren aangeroepen wordt. Het gaat hier om het zoeken naar een vrouw, en dan wordt daar de naam des Heren bij aangeroepen. Dat is van groot belang. Het is dus niet van doorslaggevend belang. Is die vrouw knap of is ze rijk, of is die man knap of is die vermogend, of heeft hij een goede betrekking? Maar vrezen wij de Heere? Dat is van het allergrootste belang. Ook als wij een man, een vrouw mogen zoeken, dan hebben wij daarbij de Heere van nodig. Of wij de Heere mogen vrezen, dat alleen toch kan een recht gezegend huwelijk zijn. Als we samen God mogen dienen, hem mogen aanroepen, hem mogen vrezen, dat is van het allergrootste belang. Dat is de diepste band ook in het huwelijk, samen te knielen voor het aangezicht van de Allerhoogste. Hoe komt Isaac aan een vrouw? Daar heeft Abraham de Heere voor nodig. Daar heeft ook Eliezer de Heere voor nodig. Daar begint de reis mee, met het gebed, met de afhankelijkheid. En Eliezer die vraagt ook om duidelijkheid. Die zegt: als die vrouw nu niet met mij mee zou willen gaan, wat moet ik dan doen? Moet ik dan uw zoon naar Padan Aram brengen? Nee, beslist niet. Dat is duidelijk. Abraham trekt duidelijke grenzen en zegt: dat zal beslist niet gebeuren. Als die vrouw niet mee wil gaan met u, dan bent u vrij van mijn eed, maar Isaac blijft hier in dat beloofde land. En ook om een vrouw gaat hij niet terug naar Padan Aram. Duidelijkheid geeft Abraham aan zijn knecht Eliezer. Dan gaat het maar ook voor u en voor mij om, gemeente. Duidelijkheid, ook in deze tijd. Vol verzoekingen, vol verleidingen, vol bedreigingen op allerlei terreinen. De macht van de media die meer en meer oprukken, ook binnen onze gezinnen, ook op het kerkelijk erf. Wij moeten duidelijk zijn en duidelijke grenzen trekken, ook voor onszelf. Wij zijn immers omringd door allerlei verleidende machten. Wij dragen in ons om een bedriegelijk hart, wat overal voor open staat. Wij hebben duidelijkheid en grenzen nodig. De grens van het woord van de levende God. Het vragen en het zoeken naar hem en naar zijn zalige dienst. Er zijn zoveel hindernissen, zoveel verhinderingen, zoveel verzoekingen en verleidingen die ons van alle kanten omringen. En daarom te vragen naar hem en naar zijn sterkte, daar mogen wij ook wel biddag voor houden. Opdat we recht afhankelijk mogen zijn, mogen worden. Opdat wij bewaard worden voor al die verleidende machten en krachten die ons omringen aan allerlei zijden, die zo langzaam maar zeker ook oprukken, ook op het kerkelijk erf. Om naar de Heere te vragen, om wijsheid. Abraham zegt: niet terug, Eliezer. De breuk is gemaakt. De grens is getrokken. Mijn zoon Isaac en ik, we zullen niet teruggaan naar Padan Aram. Dat is dat ook geen beeld, gemeente van het geestelijke. Dat als de Heer dat werk in ons hart begonnen is, die onberouwelijke keuze gelegd heeft, de breuk met de zonde en de werelddienst gemaakt is, voor geen prijs zullen we teruggaan. Dat is duidelijk, de grens is getrokken, die brug is opgehaald. En voor welke zaak dan ook, wij kunnen dan niet terug, maar blijven bij het woord en bij de dienst van de levende God. Die duidelijkheid geeft het woord. Het spreekt over twee wegen, de brede weg en de smalle weg. Het woord spreekt over de hemel en over de hel. Het is zo helder, zo duidelijk. Wij maken het vaak zo moeilijk met al onze discussies, met al onze meningen, met al onze standpunten. Maar het woord Gods, dat spreekt van leven of dood, van wijs of van dwaas, van waar of van vals, van licht of van duisternis. En als het gaat om oprechte bekering, dan zegt het woord ook strijd om in te gaan. Dan spreekt de Bijbel van een smalle weg. Als het gaat om onze handel en om onze wandel, dan gebiedt het woord van God ons ook, wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt vernieuwd in de vernieuwing van uw gemoed. Wordt gebonden aan het woord van de levende God. Als het gaat om onze handel en wandel, dan spreekt het woord ook duidelijk, wees heilig, want ik ben heilig. De dienst van God, dat heeft ook alles te maken met de praktijk van ons dagelijks leven. Dat is niet iets wat we kunnen beperken tot de zondag, maar wat ook zijn volle betekenis moet hebben voor de maandag tot de zaterdagavond. Om op zondag weer opnieuw vanuit het woord onderwijs te mogen ontvangen. Om weer onderwezen te worden. Om heen gewezen te worden naar die enige grond tot behoud en zaligheid. In de Heer Jezus Christus. Die gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Daarom die dagelijkse handel en wandel heeft alles te maken met het woord. Ziet hier bij de vader aller gelovigen Abraham. Hij zoekt een vrouw voor zijn zoon Isaac. Hij heeft de Heere daarbij nodig. En Eliezer wordt heen gezonden met een duidelijke opdracht om zo'n vrouw ook voor hem te zoeken. Dus wanneer wij de Heere mogen vrezen, heeft dat alles te maken met de praktijk van ons leven. Dan hebben wij de Heere nodig om ons werk te verrichten, om naar school te gaan, om onze huishouding uit te oefenen, om hem van noten te hebben als we het woord lezen, als we het woord van God horen, als we opgaan naar het huis van God. Ken mij in al uw wegen. In de tweede plaats dan spreekt deze geschiedenis van de trouw van Eliezer. Hij gaat op reis naar Mesopotamië. En hij heeft 10 kamelen bij zich die rijk beladen zijn met geschenken en met goederen. Een bewijs van de zegen Gods die deze Abraham vergezeld heeft. Hij is de weg van het woord gegaan. Hij is daar niet beschaamd in uitgekomen. U moet bedenken, dat was wat in die tijd, zonder enige voorinformatie, het vertrouwde te verlaten, de breuk met het vaderland te maken, waar de voorgeslachten gewoond hadden, en door allerlei vreemde volkeren en stammen heen te trekken naar een ander gebied waar hij tevoren nog nooit geweest was en wat hij nog nimmer gezien had. Maar vertrouwende op het woord, op de waarheid van God, is hij gegaan, niet wetende waar hij komen zou. En nu zendt hij zijn knecht Eliezer terug en het is maar een klein deel van al de schatten en goederen die hij mocht beheren. 10 kamelen reizen met deze Eliezer mee. Het gaat om de voortgang van de belofte Gods, dat in de eerste plaats. Het gaat om een huisvrouw voor Isaac. Het gaat om het nageslacht van Abraham, om de vervulling van de belofte dat hij tot de menigte van volken zou worden. Het gaat bovenal ook om de komst van de Christus der Schriften. Het gaat hier ten diepste in deze geschiedenis om de zaak des Heren. Hoeft deze Eliezer nu niets te doen als hij deze reis nu maakt? Er is immers het gebed van Abraham geweest. Abraham heeft hem toegezegd dat een engel voor zijn aangezicht zou heen gaan. Die zou hem de weg wijzen, die zou de weg gemakkelijk maken. Het is met deze Eliezer zo dat hij wel verstaat dat het geen onbegonnen werk is waartoe hij geroepen is. Het is de zaak des Heren. En toch is hij niet zelfverzekerd. Wij vinden over deze Eliezer het gebed, het gebedsleven. Ook hij is biddende. Een biddende Abraham en ook een biddende, een roepende Eliezer. Hij heeft toch het gebed van Abraham. Hij heeft toch de belofte van een engel. Is dat niet voldoende? Nee. Ook hij kent gebedsleven. Het is bij hem ook God aanroepen en ook doen wat zijn hand vindt om te doen. Waar zoekt hij die vrouw? Zoekt hij die in de stad? Zoekt hij die op een feest? Nee, hij zoekt die bij de waterput. Plaats van samenkomst. Plaats waar de herders samenkwamen, de herderinnen samenkwamen om het water te putten voor zichzelf en voor de kudde. Ziet hoe Eliezer ook roept, gemeente. Hij roept de naam des Heren aan, roept de beschroomdheid in zijn hart om God aan te roepen. De God van zijn Heer Abraham, zo noemt hij de Heren. Er is ontzag voor de naam des Heren. Er is gebedsleven in zijn hart, ongetwijfeld ook in geloof. Maar hij doet het ook met een heilige schroom. Het lijkt op het gebed van de profeet Elisa toen hij stond bij de Jordaan. En toen hij riep, waar is de Heere, de God van Elia, ja dezelfde. En zo doet deze Eliezer ook. Hij roept de naam des Heeren, de God van zijn Heer Abraham aan. Om hem zijn zegen en zijn gunst ook af te smeken. Mogen wij onszelf ook wel afvragen, ouders, grootouders vanmiddag. Zouden onze kinderen dat ook roepen? Als zij gaan bidden, roepen zij dan ook, o Heere, God van mijn vader, van mijn moeder, van mijn grootvader, van mijn grootmoeder. Geven wij als ouders ook zulke voorbeeld, zulke onderwijzingen aan onze kinderen, dat onze kinderen aan ons merken, onze kleinkinderen aan ons merken, dat de godsdienst van ons van wezenlijke betekenis is. Dat het een biddend leven geeft. Ook staan we daar niet schuldig aan. Dat we van alles en nog wat verzorgen voor onze kinderen en kleinkinderen. Maar als u onze kinderen zou horen bidden, zouden ze dan ook roepen, o God van mijn vader, van mijn moeder, van mijn grootvader, van mijn grootmoeder. Omdat ze gezien hebben de kennelijke zegen des Heren, die in ons leven openbaar kwam, vanwege de gebondenheid aan het woord en de afhankelijkheid aan de troon der genade. We mogen ons dat wel afvragen, ook op biddag. Wat schieten wij toch tekort, ook in de geestelijke opvoeding? Is dat niet de kracht ook voor de rechte opvoeding, voor de Bijbelse weg, ook in het midden van onze gezinnen? Wij zoeken allerlei aanpassingen en vernieuwingen, en op die wijze moet onze jeugd meer betrokken zijn bij de kerk en meer betrokken raken bij de kerk. Misschien zoeken we het wel aan de verkeerde kant. Misschien zoeken wij door al deze dingen onze nalatigheid te verbergen. Aangaande het gebedsleven. De vraag om de kracht van de Heilige Geest die Heere is, een levend maakt. Is dat niet de kracht en de sterkte? Om daardoor gebonden te zijn aan het woord. Gebracht te worden tot de dienst van de ware God. Eliezer die zegt, o God van mijn Heer Abraham, doe haar mij toch heden ontmoeten. Dat mag, om de Heere aan te roepen over allerlei zaken. Ik kreeg van de kinderclub ook vanmiddag een heel lijstje met allemaal zaken die gevraagd moesten worden in het gebed aan de Heere. Dat mag ook. Nogmaals, ken mij in al uw wegen, zo staat. Daar wordt niets bij uitgesloten. Om hem te zoeken, om naar hem te vragen. Voor ons werk, op het land, op het water, in de fabriek, op het kantoor, voor de studie, voor op school, om de Heere nodig te hebben. Vraag naar de Heere en naar zijn sterkte. Ziet wat deze Eliezer doet. Hij roept eerst de naam des Heeren aan. Hij herinnert de Heere aan zijn verbond, aan de naam van Abraham. En hij doet een beroep op de weldadigheid des Heeren, op de goedheid van de Heeren. En dan vraagt hij ook om een bepaald teken, tot een vast en zeker bewijs. Hij vraagt om een bepaald bewijs dat de vrouw, meisje, wat hij zal vragen, bepaald verzoek, als dat op een bepaalde manier zal antwoorden, dat dat het bewijs zal zijn. Dat dat de vrouw is voor zijn toekomstige heer Isaac. In de derde plaats, gemeente, dan spreekt ook deze geschiedenis van de zegen van God. Want dan is hij bij de waterput en dan vraagt hij om een teken of degene aan wie hij zal vragen of hij wat te drinken mag krijgen. Lange reis gemaakt, een vermoeiende reis in het hete Oosterse land, dan bij deze waterput te komen. Maar om te kunnen drinken uit die waterbron, daar is een kruik voor nodig om te putten. En zo'n put was een centraal ontmoetingspunt, dat is het nog, in zulke landen. De waterbron, de waterfontein, dat is een centraal punt. Denkt u ook maar aan de geschiedenis van de Samaritaanse vrouw in Johannes 4. En vraagt er dus een teken. Als dan dat meisje zal zeggen, drink heer. En ik zal ook uw kamelen zal ik te drinken geven, dan zal zij dat zijn. En hij heeft maar nauwelijks in zijn gedachten dat gebed opgezonden tot de levende God. Of, daar komt Rebecca en hij stelt haar deze vraag. En ze geeft antwoord zoals ze dat aan de Heere gevraagd had. Ja, misschien dat wel jongens en meisjes vanmiddag zeggen, is dat nu zo groot teken? Natuurlijk, dat is toch vanzelfsprekend als die man wat te drinken krijgt. Dat ook zijn dieren, zijn kamelen voorzien worden. Je moet wel bedenken dat zo'n kameel als hij dorstig was, ongeveer 100 liter water dronk. En als er dan hier sprake is van 10 kamelen, dan betekent dit dat dit meisje Rebecca misschien wel 1000 liter water uit de bron heeft moeten halen. Want er staat, als ze nu voleindigd had van hen te drinken te geven, toen heeft ze ook gezorgd dat al die kamelen ook gedronken hadden totdat ze voleindigd waren. Dus dat is een bijzonder werk geweest, een groot werk geweest, een teken van grote ijver wat zij ook op deze wijze heeft gegeven. De gastvrijheid, de hulpvaardigheid en de ijver, maar vooral ook een bewijs, een blijk van de verhoring op het gebed van deze Eliezer, die op deze wijze mocht bemerken dat de hand des Heren met hem was. De Heren aan te roepen, hem nodig te hebben. Het gebed van Abraham en het gebed van Eliezer. Wij leven in een tijd, gemeente, met communicatie, ook onder de jonge mensen, ook onder de kinderen. De hele dag gaat dat maar door, die communicatie onderling. Misschien wel tot diep in de nacht, zou dat misschien een reden zijn dat we de communicatie kwijt zijn voor een groot deel, zoals we dat hier in deze geschiedenis vinden. Dat er zo weinig tijd nog is om bezig te zijn met de geestelijke zaken, met het gebed, met de roep tot de levende God, om die communicatie te mogen kennen, naar hem te vragen, Heere, hij maakt mij uw wegen door uw woord en door uw geest bekend. Het is Eliezer die de roepstem tot de Heere doet horen en die tot zijn grote verwondering mag bemerken de verhoring ook op dat gebed. Hij vraagt haar naar haar naam en hoort hij dat ze uit het geslacht van Abraham is. Dan wordt het al dankdag bij wijze van spreken op biddag voor deze Eliezer. Hij weet nog niet of de familie toestemming zal geven. Hij weet nog niet of Rebecca haar toestemming zal geven. Maar hij mag vertrouwen oefenen op de Heere die zijn weg voorspoedig heeft gemaakt. biddag, bij Abraham, bij Eliezer en ook reeds dankenstof. We gaan eerst nog een psalmvers zingen en wel het psalm 105 en daarvan het derde vers. Psalm 105 vers 3 vraagt naar de Heere en zijne sterkte, naar hem die al uw heil bewerkte, zoek dagelijks zijn aangezicht. Het derde vers van psalm 105. Bod gemeente op biddag, jonge mensen, kinderen, dat geeft de Heer Jezus, zoekt eerst het Koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid en alle andere dingen, die zullen ons worden toegeworpen. Maar misschien dat er een vraag in uw hart leeft, dat u zich afvraagt, mag ik wel bidden? Ik, arme zondaar, arme zondares, kan ik wel naderen tot die grote, heilige, eeuwige God van hemel en van aarde, die alles in zijn hand houdt, alles regeert en bestuurt. Dan hebt u het gebod van Christus. Hij gebiedt het om hem aan te roepen, om hem nodig te hebben, om naar hem te vragen. Hij beveelt het. We moeten altijd bidden, zo staat er in die gelijkenis van Lucas 18, en niet vertragen, altijd, ten alle tijden, ook als we geen woorden hebben om te bidden. Ook als wij geen lust hebben om te bidden. Ook als wij aangevochten zijn om te bidden. Altijd bidden en niet vertragen. Zou hij mij wel horen, staat in de schrift, gemeente, hij hoort de stem van de jonge raaf. Ze tot hem roepen vanwege de honger. Raaf. Als een onreine vogel. Een raaf heeft geen ziel. En God hoort de stem nog van de jonge raven. O, dat we toch op grond van het woord en van zijn bevel, hoe schuldig of we ons ook weten, welke afstand of we ook gevoelen, hoe ellendig en verdorven we onszelf ook waarnemen, nochtans tot hem die roepen in waarheid en oprechtheid. Maar waar mag ik dan om vragen? Waar mag ik dan om bidden? U kunt beter de vraag omdraaien. Waar mag u niet om vragen? De noden van het lichaam, de noden en zorgen voor de ziel, arbeid onze handen, het werk op school, de studie, de opgang naar Gods huis, het komen onder het woord. Waar mogen we niet om vragen? Waar staat in de Bijbel wat verboden is om het vragen naar de Heere? Hoe vindt Isaac een vrouw? Het gaat in de weg van het gebed, van het roepen tot een levende God. Hoe gaat de belofte Gods voort? Door het geslacht van Abraham. Dat gaat voort in de middellijke weg door het gebed. Gebed van Abraham. Het gebed van Eliezer. En in het vervolg van het hoofdstuk leest u ook van het gebed van Isaac. Abraham, achterblijvend, het bid vertrouwend. Eliezer, op weg gaand, wordt roepende gevonden bij de fontein, werkend en roepend. En Isaac, die is straks wachtende en biddende, zo wordt hij gevonden in het veld. En daarom naar God te vragen en te komen zoals we zijn, als een zondaar, als een verlorene. Te komen met onze dorheid, met onze lusteloosheid, met onze moedeloosheid, in onze verlorenheid en ellendigheid. Omdat God het beveelt en Hij ons roept in het liefelijk heden der genade. Om Hem aan te roepen vraagt naar de Heere en naar Zijne sterkte. Ja, maar zegt u misschien, biddag, maar ik heb nog geen werk. Dan toch deze arbeid te mogen verrichten aan de troon der genade, met een hoop op de levende God. Ja, maar tot de Heere te roepen, maar de ziekte die dreigt voort te gaan, die neemt toe in kracht, om toch te meer Hem aan te roepen, niet alleen voor het lichaam, maar ook voor de ziel. Ja, ik heb wel gebeden, zo zegt u in de afgelopen tijd. Maar die dood is toch gekomen en heeft mijn geliefde weggenomen. Dan staat er toch ook in de schrift dat we moeten leren bidden. En leren bidden betekent dat wij moeten leren aanbidden. De rechte volgorde, de Bijbelse volgorde moet handhaven. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. En zo te vragen, met onze noden en zorgen, tot Hem te komen. Want gemeente, we zijn er niet voor ons gemak op deze aarde. We zijn niet in deze wereld om allerlei voorspoed te mogen ontvangen. Maar we zijn in deze tijd geschapen om God te zoeken, Hem te eren en zijn raad uit te dienen. En dat betekent voor de ene deze weg. En voor een ander die last. En voor een derde dat kruis. Dat heeft de Heere uitgedacht naar zijn raad. En nu gaat het erom dat onze last, ons kruis, onze moeite, onze noden en zorgen, ons vernederen en verootmoedigen, ons brengen tot de troon van Gods genade. En ons doen hopen en vertrouwen op Hem, die in alles zijn raad vervult en zijn genade wil bewijzen aan verloren zondaren. Kijk, en dan is het niet zo, wij bidden en dan wordt het even direct opgelost. Hoe lang heeft Abraham niet geworsteld in het gebed om de gave van zijn zoon, om de vleeswording van de belofte Gods, de geboorte van Isaac, jarenlang. Hoe lang heeft Jozef niet getopt en geworsteld in de gevangenis met de belofte van een koningschap. Met de broeders die voor hem zouden buigen. Hoe ver was het weg naar die jaren gevangenschap. En toen was hij er dichtst bij. Veel dichterbij als toen hij ervan sprak. Sprak ervan tot zijn broeders en die werden met nijdigheid vervuld. Maar toen Jozef het haast niet meer kon bezien in die donkere gevangenis, toen was hij er dichtst bij. Wat heeft David niet getopt en geworsteld, gestreden, voordat de dag aanbrak, dat hij de kroon op het hoofd kreeg en dat hij koning mocht zijn over Israël. Ziet, de Heere die antwoordt op zijn tijd, op zijn wijze, maar het gaat er voor u en voor mij om, of wij recht verootmoedigd voor Hem leren buigen, als een verloren zondaar in onszelf tot Hem leren komen. Onze verwachting leren stellen, niet op iets van onszelf, zelfs niet op onze tranen en zelfs niet op onze gevoeligheden, maar op de waarachtige waarheid van zijn woord. En zo tot Hem leren komen op hem leren wachten, uitzien, verlangen en smeken. Zoals de blinde Bartimeus bleef roepen, hoewel het hem verboden werd. Hij riep, des te meer. Aanbidding en de verwondering te leren kennen over de majesteit en de grootheid Gods. Ziet, deze geschiedenis spreekt als een menige geschiedenis in het woord. Van een biddend volk, van een hopend volk en van een zegenend God die zich niet onbetuigd laat in deze weg. Als we de weg van het woord gaan, is niet de eenvoudigste weg. Vaak een bestreden weg, een aangevochten weg. Maar geeft een vrede in het hart, doet de zegen van hem ervaren en geeft verwondering over zijn leiding. Wie heeft lust de Heere te vrezen, het Allerhoogst en het eeuwige goed, God zal zelf zijn leidsman wezen, leren hoe hij wandelen moet. Amen. Eindigen wij met gebed. Heere, gij bracht ons in dit middaguur rondom deze geschiedenis bijeen. Wil uw zegen erover gebieden. Leer ons u te kennen, u te erkennen in al onze wegen, benauwdheden, in al onze zorgen, in al onze zonden. Wil het werken in ons hart. Die overtuiging van uw geest, die verlichting in uw woord en die afhankelijkheid in uw genadetroon. Heere, schenk dat in onze harten. U weet wat we van nood hebben. Doe dat bij de kinderen, bij de jongeren, bij de ouderen. O, geef ons toch die bediening van uw Heilige Geest, die werkt in het hart en die de verlichting geeft in uw evangelie van uw vrijmachtige genade, die ons uitzicht geeft op hem, die biddende en die dankende hoge priester. Gedenk ons in uw getrouwe ontferming naar de grootheid uw barmhartigheid. Verzoen het zondige en het verkeerde in het spreken en luisteren. Wil uw woord in onze harten toepassen. Gedenk u ook deze gemeente met de predikant en zijn gezin. Wil u mogen van keer tot keer uw hulp, uw bijstand bewijzen. Kerkeraad gedenken, ook voor alle ambtelijke werkzaamheden uw genadige gunst bewijzen. Heere, verleen nog zo uw hulp en kracht. Doe het ons van u verwachten. Wil ons behoeden en bewaren op weg van hier, ons veilig brengen op de bestemde plaats. En ook in dit avontuur wil ons samenkomen rondom uw woord. Wij vragen u dit om Jezus wil. Uit genade. Amen. Wij zingen tot slot het Psalm 84, daarvan het derde en het zesde vers. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht, die kiest de welgebaande wegen. En ook het zesde vers, want God de Heere, zo goed, zo mild, is ten alle tijd een zon en schild. Psalm 84, vers 3 en 6. gaat nu heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.